Vooraf nog een mededeling. Vanavond is de pastorie niet open voor nabespreking. Maar er is vanavond zondagavond catechisatie. Dus dat zeg ik even tegen de catechisanten. Om 8:00 is er zondagavond catechisatie. De kerk is behoorlijk leeg vanwege de sneeuw zeker. Maar ja, zij maar zo. Gelukkig dat u er bent. Verhef uw harten tot God. En zullen we bidden om Gods zegen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het vijfde vers van Psalm 25, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, het vijfde van 25. Zal worden voorgelezen uit Gods heilig woord, Genesis 15 vers 7 tot en met 18, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen Psalm 20 en daarvan het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob beur u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen uit Sions tempelzalen om u te helpen en te schragen. Zijn zegen nederdalen. Wij noemden nu Genesis 15 vers 7 tot en met 18, de 12 artikelen en het eerste van Psalm 20.
Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: de Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. En dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het rechterhand Gods, de Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
onze voorbeden willen wij denken aan Ruben Boer die in het ziekenhuis verblijft. En danken dat broeder El de Bruin weer uit het ziekenhuis mocht komen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht om nabetrachting te houden op de viering van het heilig avondmaal. Dat u vanmorgen de tekenen van uw liefde hebt uitgebeeld en uitgedeeld. En heren, dan weet u hoe wij vanmorgen ook in uw huis zijn geweest. Dat wij misschien dat van verre hebben gezien. En dat we daar geen gebruik van hebben gemaakt. Of daar niet van durven maken. Of daarvan niet kunnen maken. Heren, er is zoveel verscheidenheid onder ons. En dat we er wel gebruik van gemaakt hebben. En dan weet u hoe het in ons hart ligt, want u bent de grote hartenkenner en de nierenproever. En ontfermt u zich dan over allen, over de kudde, Heren, in al haar verscheidenheid. Als de grote herder der schapen, die immers bewogen is over de scharen, ziende dat zij als een kudde is, verstrooid, verjaagd, vermoeid, bedroefd, nog onbekeerd. En heren, en dat zal zoveel jaren misschien, terwijl we op hoge ouderdom zijn gekomen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, hebben we net ook gezongen met elkaar. En dat zich de Heere ontdekt, daar komt het toch op aan dat u zich vertoont, dat u komt in het leven van hen die nog in de duisternis wandelen. En nog geen licht hebben en wij smeken u dan ook voor hen. Of gij hen uw heilige geest wil geven. Ook aan onze jonge mensen, opdat zij breken mogen met de wereld en met de zonde. En u de Heere gaan zoeken door de kracht van de Heilige Geest. Daar verbindt u toch ook een belofte aan, dat u zich dan zult laten vinden. In de vindenstijd, in de genadetijd. Want dan bent u zelf al begonnen, o Heere, als u zoekende maakt. Als u afdaalt tot het verlorene. Als u begeerig maakt door uw Heilige Geest, als u biddende maakt. En Heere, dan weet u ook hen die bedroefd zijn, die u missen. En toch niet kunnen missen. Die van verre hebben gestaan en niet durfden en dat niet kenden. Wat daar het volk van God mag kennen. Die jaloers zijn op het volk van God, die een diepe hunkering hebben om daar nog eens te komen. Die ook telkens in hun hart bidden, trek mij en wij zullen u nalopen. Dat persoonlijke element in dat gebed, trek mij en wij met de kerk van alle tijden en plaatsen, om bij die kerk gevoegd te mogen worden. Heere, zou u dat gebed willen verhoren. En wij bidden u ook voor hen die wel aankonden, maar niet durfden. Om wat voor reden ook. Die bij u op het allervolmaakst bekend is. Er kunnen allerlei barricades zijn. Heere, neem ze toch eens weg. En we bidden u ook voor hen die aangingen. Ook daarin is verscheidenheid, dat weet u, want u bent de hartenkenner. En wij bidden u voor hen, of zij ook op de rechte wijze nabetrachting mogen houden. Hoe ben ik aangegaan? En wat is de vrucht daarvan? En dat ze als Abraham worstelingen mogen krijgen, om daarin bevestigd te mogen worden, wat hun gang is geweest. En dan weet u dat de duivel altijd op een hele bijzondere wijze op de been is. Om ons te bestrijden. We hebben vanmorgen dat nog gezongen. Twist met mijn twisters, hemelheer. en ga mijn bestrijderstocht te keer. En dat hij altijd weer van die akelige dingen inwerkt. Wat hebben we toch uw bescherming nodig tegen hem. We zijn niet tegen hem opgewassen, wij zijn zwakke mensenkinderen. Tot inken en zinken, ieder ogenblik gereed. En dat beleven uw kinderen ook, hoe langer hoe meer in hun leven. Wat zijn we toch aangewezen op die sterke held bij wie u hulp besteld hebt. Die gij ondersteund hebt, die knecht des Heren. En wij bidden u, of dat werk hoe langer hoe meer ook gestalte mag krijgen in het leven der genade. Zodat wij hoe langer hoe meer ook gaan zien dat we in onszelf niets hoeven te hebben. Maar dat we alles vinden in hem. Uiteindelijk is dat ook het grote doel van het zalig worden. Dat zal straks ook de eeuwigheid uitmaken. Dat al Gods kinderen het zullen beleven. Dat God alles is in allen. Als ze elkaar dan ondervragen. Wie is God voor u? Dat zij het antwoord al weten. Want dan zullen ze zeggen alles. En als zij dat uitwisselen. Wie is God dan voor u? Dat zij dan ook zullen zeggen alles. Zodat God alles in allen zal zijn. Dan kan er niets meer bij. Dan zal er ook niets meer bij zijn. En dan zien wij ook het grote verschil tussen deze bedeling en de bedeling straks die volmaakt zal zijn. Want dan belijden wij voor uw aangezicht, hoewel de hartelijke begeerte van uw kerk is dat u alles bent voor hen, dat er toch nog zoveel is wat hen in beslag neemt. Wat van hun veel tijd en gedachten en ook strijd vraagt. Het is hier zo ten dele, dat ervaart uw knecht ook. Wij profeteren ten dele, wij kennen ten dele. Maar Heere God, kom ons dan te hulp in onze zwakheid en toon dat gij van ons af weet. Bescherm ons, o Heer, en help ons ook in de bediening van uw woord, in het luisteren ernaar. Denk ook aan degene die meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u hen ook uw zegen schenken? Gedenk aan degene die aan huis gebonden zijn door ziekte, door ouderdom. Die het moeilijk hebben in de ouderdom, in het proces dat ze meemaken. Als ze merken dat hun lichaam aftakelt. Als ze merken dat hun verstand achteruit gaat. Als ze daarmee te kampen hebben. Er zijn er onder ons die daar zorgen over hebben bij man of vrouw. We bidden u voor hen of u met hen wil zijn. En of u hen daarin wil sterken en helpen. O Heere, gedenk degene die ernstig ziek zijn in ons midden. U weet ook wie ernstig ziek is. En wij bidden u voor hen. Of gij hen wilt ondersteunen in die moeilijke weg. Ook als het donker is. Och, wilt gij dan spreken in hun leven. Opdat het licht, het adventslicht mag schijnen in hun harten. En dat zij ook vertroost mogen worden. We bidden u voor onze broeder De Bruin. We danken u dat hij weer thuis mocht komen. Dat de operatie ook goed mocht gaan. Heer, u weet van zijn gedachten af. En geef dat hij het mag ervaren als de gedachten zich in mij vermenigvuldigen. Dan hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heren, we dragen ook Ruben Boer aan u op. U kent ook de zorgen. En wij bidden van u of gij ook daarin uw onmisbare ondersteuning wil schenken. En ook de middelen wil zegenen. Zodat de epilepsieaanvallen ook verminderd, ja kon het zijn, weggenomen zullen worden. Maar bovenal wilt u ook zich over zijn ziel ontfermen. Gedenk ons zo in al de noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Er zijn er die psychisch zwak zijn, ook onder jongeren. Die daarmee te kampen hebben. Heere, wilt gij hen toch sterken en ondersteunen en helpen. om sterker te worden. Maar dat ze de knieën mogen buigen, dat zij in afhankelijkheid van u de Heere mogen leven. We bidden u voor degenen die geen werk hebben en werk zoeken, wilt u werk geven. Die uitgeschakeld zijn, die langdurig uitgeschakeld zijn, o, ondersteun ze toch in die moeilijke weg. Gedenk aan hen die een bijzonder zorgenkind hebben, die treuren om een jonge meisje die niet meer naar de kerk komt. We bidden u voor die jongen, dat meisje, of gij ze terug wil brengen. Gedenk aan die gezinnen waar een gebroken situatie is. Help ze en ondersteun ze en heel het toch, o Heere. Gedenk ons zo allen tezamen wanneer wij een bijzondere verantwoordelijke taak hebben. In het onderwijs, in de zorgsector, bij de politie, bij de overheid. En waar dan ook, o Heere. De post die gij ons geschonken hebt, dat wij daar toch uw getuigenis mogen laten horen. En wilt u ons sterken daarin wanneer het moeilijk is. Heren, we bidden u voor onze overheid en zegen haar ons ten goede. Gedenk aan deze wereld. We bidden u in het bijzonder ook voor uw volk Israël. U weet hoe roerig het daar is. Bescherm uw volk Israël. Maar geef dat we het toch bidden voor het heil van Israël. Want daar verbindt u ook uw zegen op. Het gaat hem wel die vrede voor Jeruzalem zoeken. Gedenk ook aan allen die hulp in het bijzonder nodig hebben in de arbeid in uw koninkrijk. Zegen dat werk. Ook in het midden van onze gemeente, sterk ons als kerkraad. Heere, hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 103. En daarvan vers 3, 24 en 26. En de Heere zegene u en uw gaven. 106 vers 3, 24 en 26. Zingen wij straks na het Amen Psalm 69 vers 14. Gij hemel en aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft uw trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda steen erbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Het 14e vers van Psalm 69. Vanmorgen zijn we er getuigen van geweest, gemeente, dat het heilig avondmaal hier stond aangericht. En professor Wisse noemt het heilig avondmaal de verbondsdis. Het woordje dis is een oud-Hollands woord voor tafel, de verbondstafel. Omdat juist zichtbaar dan uitkomt wat het verbond der genade betekent. Het verbond dat de Heere gesloten heeft met zijn volk. En aan die tafel wordt dan de gemeenschap geoefend. Daar is het ook, als het goed is, iemand om te doen. Als hij naar het avondmaal toe gaat of misschien niet durft te gaan, dat hij zegt: ken ik die gemeenschap met de Heere, die tere omgang met de Heere. Die gemeenschap wordt allereerst van de kant van God begeerd. Het is God zelf die zijn volk trekt. Wanneer we nog onbekeerd zijn, dan zal hij ons in de tijd gaan trekken. Wanneer wij onder het zegel van de verkiezing liggen, dat weten wij niet. Maar als het goed is, dan zit u hier wel voor in de kerk. Dat u zegt: ik hoop dat ik ook getrokken zal worden. Dat is de trekkende liefde des Vaders. Want de Vader die begeert gemeenschap met zijn uitverkoren kerk. En daarom zal hij ze trekken. Hij trekt ze allereerst uitwendig. Uitwendig door de dingen die wij meemaken in ons leven. Dat kunnen hele goede dingen zijn. Dat kunnen hele moeilijke dingen zijn. Goede dingen, dan kun je denken, jongens en meisjes, aan het feit dat je geboren bent in een christelijk gezin. Goede dingen, dan kun je denken aan het feit dat de Heere de Bijbel in je leven gebracht heeft. Goede dingen zijn ook dat de Heere je tot nu toe gespaard en gedragen heeft. En dat je nog steeds onder beslag mag zijn, onder indruk mag zijn van het bestaan van God en de waarachtigheid van het woord van God. Goede dingen, dat kunnen soms ook al innerlijke dingen zijn die je innerlijk voelt. Dat je innerlijk voelt dat je niet zo makkelijk zondigt. Dat is ook een heel belangrijk iets. Ik hoop dat dat ook zo bij jou is, dat je zegt: ik zondig toch niet zo makkelijk. Ik doe het wel, maar het is toch telkens zo dat ik een soort schuldgevoel krijg. Goede dingen kunnen ook zijn dat de Heere toch ook wel eens het gevoel gaat geven dat hij heel dichtbij is. Algemene overtuigingen, dat je bekeerd moet worden, dat je nog bekeerd kunt worden, maar die kunnen ophouden. Er zijn ook moeilijke dingen die de Heere gebruikt om te trekken. Moeilijke dingen, dat kunnen zijn ziekte, een ongeluk, enzovoort, enzovoort. Maar het gaat om die inwendige trekking. Hij zal op een gegeven moment inwendig trekken door de krachtdadige roeping van de Heilige Geest in je hart. Want hij trekt ze naar de gemeenschap toe. De gemeenschap. Hij begeert namelijk gemeenschap met de mens die hij geschapen heeft. De mens die gevallen is, die God kwijtgeraakt is, die de gemeenschap met God mist. En daarom stort hij ook in die trekkende liefde dat godsgemis in het hart. Zodat je dat gaat gevoelen, dat je daar zin in gaat krijgen, dat je dat gaat begeren, dat je daar naar verlangen gaat. En ten diepste komt dat tot uiting wanneer je verder getrokken mag worden tot de kennis van de Zoon. Als je daar enige kennis aan gaat krijgen, dat je mag zien dat die weg geopend is tot God door de Zoon, dan komt ook het heilig avondmaal in het vizier. Het heilig avondmaal is geen middel om tot bekering gebracht te worden. Of tot geloof, dat is meer tot bevestiging daarvan en tot versterking daarvan. En ook tot uiting daarvan. En dan zien wij ook de begeerte van God uit. In het bijzonder vanuit de Zoon, dat Hij grotelijks begeerd heeft om dit Pascha met de zijnen te houden, dit avondmaal met de zijnen te houden. Hij verlangt naar zijn bruid. Met een onuitsprekelijk verlangen. Met een wonderlijk verlangen. En al de raderen van Gods voorzienigheid gebruikt Hij om dat ook te laten merken, dat verlangen. Ik hoop dat u dat ook vanmorgen hebt beleefd. Dat u zegt, dat verlangen van de bruid, dat was zo sterk, dat ik kon niet afblijven. En daardoor mocht ik ook aan de tafel des Heren komen. Maar aan de andere kant, dan is er ook een wisselwerking, dat kan gewoon niet anders. Dat ook wanneer die trekkende liefde in het hart wordt geschonken, dat dan van de kant van degene die getrokken wordt ook een wederliefde is. Dat er een drang is, een innerlijke drang tot gebed, een innerlijke drang tot gemeenschap. Tot de verbondsgemeenschap met de Heere. En wat kom je dan doen? Ruilen. Ruilen. Ja. Wat kom je dan doen? Het ruilen van al mijn zonden en ongerechtigheden voor de sieraden en de weldaden die Christus aanbiedt. Dat kom je dan doen. Je komt daar niet met iets kostbaars, want dat heb je niet als het goed is. Maar dan kom je met al je zonden en met al je ongerechtigheden, met je leegheid, je koudheid, je biddeloosheid, je vruchteloosheid, met je armoede. En dan zeg je, Heer, hier ben ik dan. Met je lompen, met je zondaarskleed. En dan kom je daar ruilen en dan zeg je, Heer, hier heb u het. En dat de Heer het dan aanneemt en dat overneemt en voor zijn rekening neemt. Al die schuld die je gemaakt hebt. Dat Hij die voor je rekening neemt. En dat Hij die gaat betalen voor het aangezicht van zijn Vader. Met zijn dierbaar hartebloed. En dat Hij dat hartebloed gaat toepassen aan het hart. Dat Hij laat gevoelen dat Hij zich over u ontfermt. Dat Hij zichzelf wegschenkt. En dat je dat door een waar geloof mag aannemen. Kijk, en als je dan nabetrachting houdt op het heilig avondmaal, dan wil je daarin bevestigd worden. Dan wil je daarin versterkt worden. En daar willen we naar luisteren. De wijze waarop Abraham daar ook behoefte aan had. Na die godsontmoeting. Na die nacht dat hij de sterrenhemel zag. En dat hij weer mocht geloven. Dat de Heer een waarmaker is van zijn woord, had hij er een sterke behoefte aan om bevestigd te worden in het genadeverbond. En dat schrijven we boven de prediking. De Heere bevestigt het genadeverbond met Abraham. En drietal gedachten, de aanleiding daartoe en de wijze daarvan en de zegen daarin. De Heere bevestigt het genadeverbond met Abraham, de aanleiding daartoe en de wijze daarvan en de zegen daarin. Wanneer Abraham die kostelijke ontmoeting heeft gehad in de nacht, dan gaat de Heere hem herinneren aan het begin. Dat lezen we in vers 7. Er staat immers, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En dat is toch zo, wanneer de Heere weer terugkomt in het leven der genade, dat ook alles dan weer nieuw wordt en dat de Heere dan ook herinnert aan het begin, aan het eerste begin toen de Heere geroepen heeft, zoals dat hier ook bij Abraham het geval is. Want wanneer de Heere van plan is om hier het verbond der genade met Abraham te bevestigen, dan is het uiteraard niet zo dat hij hier voor het eerst dat verbond met Abraham sluit. Wanneer sluit ten diepste wezenlijk de Heere dat verbond der genade met een mensenkind? Dat doet hij ten diepste wezenlijk in het uur van de roeping.
van de krachtdadige roeping in het hart. Dan sluit hij een verbond, dan verbindt hij zich met die mens vanuit de stilte van de eeuwigheid. En dat is een onverbrekelijke band van Gods kant. En dan gaat hij dat genadeverbond langzaam ontsluiten voor degene die krachtdadig geroepen is. Want in dat genadeverbond belooft hij dat hij al je zonden zal vergeven. En dat hij je het eeuwige leven zal schenken. En dan roept hij de bondeling tot bekering en tot geloof. Om in die weg daar deel aan te krijgen, in de weg van bekering en geloof. Om in die weg daadwerkelijk de inhoud van de belofte te proeven en te smaken. En als de Heere dan begint met zijn leiding in het leven van zo'n bondeling, geliefden, dan gaat hij dat op verschillende manieren bevestigen. En één zo'n manier treffen we aan in onze tekst. Als de Heere dan Abraham herinnert aan het prilste begin, dan moet hem dat vervullen met verwondering en verootmoediging. En dat weten wij toch wanneer wij een eertijds kennen in ons leven. En dat is ook voor u noodzakelijk wanneer u dat nog niet kent. Dat u stilgezet wordt, dat u geroepen wordt in je hart. Dat er een breuk komt met de liefde tot de zonde en de wereld. En dat je ontdekt wordt hoe gevaarlijk het is dat je een voorzichtig verbond hebt gemaakt met de hel. En dat je een verbondsbreker bent in dat werkverbond. Dat je God de rug hebt toegekeerd, ondanks dat je gedoopt bent. Dat je stilgezet wordt en dat de Heere je dan op een verbondsmatige wijze gaat behandelen. En dat hij zijn trouw gaat betonen in je leven. Daar wordt hier Abraham aan herinnerd. En als Abraham dan daaraan herinnerd wordt, dan komt hij met die vraag. Dan zegt hij in vers 8, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dat wil de oprechte ziel altijd weten. Waarbij zal ik dat weten, Heere, Heere, dat ik daar nou in delen mag? Dat is de worsteling, de toe-eigening des geloofs. Dat je zegt, o Heere, wilt u dat dan bevestigen? Want het wordt zo dikwijls aangevallen en bestreden in mijn leven. Zeker na de bediening van het avondmaal. Dan zie je dat de duivel vaak op de loer ligt om de ziel te bespringen en de troost weg te roven. En dan wil die ziel toch zo graag weten, waarbij zal ik dat weten? Het is hier absoluut niet een vraag vanuit het ongeloof gesteld, zoals Zacharias dat deed. Toen de Heere kwam met de belofte dat Johannes de Doper geboren zou worden. Maar het is hier een vraag gesteld in het geloof. Heere, Heere, almachtige verbond Jehovah. Wilt u het nog eens een keer zeggen? Wilt u het nog eens bevestigen in mijn leven? Calvijn die wijst hier wel op het verschil tussen de oud-testamentische bedeling en de nieuw-testamentische bedeling. Als het gaat om het vragen om een teken. Hij zegt, in de oud-testamentische bedeling leefden ze natuurlijk van de rechtstreekse inspraak van God. En de rechtstreekse openbaringen van God. En konden ze niet zo terugvallen op Gods woord. En daarom is er verschil tussen de wijze waarop de Heere zijn kerk in de nieuwtestamentische bedeling bevestigt. Dat doet hij op een andere wijze. Calvijn die zegt dan, dat doet hij door twee dingen. Dat doet hij door het sacrament van het heilig avondmaal en de heilige doop. En hij doet dat door het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. En wat is dat? Het inwendig getuigenis van de Heilige Geest, dat is eigenlijk het amen in de ziel. Dat de Heere dat amen in de ziel gaat geven bij wat u vanmorgen wel of niet gedaan hebt. Of waar u nou verlangd hebt. En dat dat woord bevestigd wordt waarop u gegaan bent. En dat dat inwendige getuigenis daar amen op zegt. Op wat er gesproken is. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest is dan het onderpand, zou je kunnen zeggen, het bewijs dat het waar geweest is wat u gedaan hebt vanmorgen aan de tafel des Heren. En nu gaat de Heere dan ook Abraham als nabetrachting op die ontmoeting een teken geven. En laten we daar ook naar luisteren en onszelf daar ook aan toetsen. Hij doet dat om dat geloof van Abraham sterker te maken. Hij gaat dat geloof dan in dat teken beproeven. Hij gaat dat geloof door dat tekenen oefenen. Hij gaat door dat teken Abraham niet lui maken, niet werkeloos maken. Hij gaat juist Abraham werkzaam maken met de belofte van God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de wijze waarop hij dat doet. Als hij dat gaat bevestigen, dat verbond, dan gaat hij dat nader ontvouwen. Hij gaat Abraham daar dieper in wortelen, gemeente, door het ware geloof. Hij gaat Abraham daar vastheid in geven. Hij gaat Abraham de rijkdom ontvouwen van het genadeverbond. En dat doet hij op een voor Abraham bekende manier. Zoals Abraham dat in zijn omgeving mee heeft moeten maken. Wanneer hij dan die methode gaat gebruiken zoals we dat gelezen hebben. Dan gebruikt de Heere dus een traditionele manier uit de omweld, uit de omgeving. En dat is de manier waarop twee vrienden een verbond maken. En onze kanttekeningen die zeggen dat ook. Dat dat voor Abraham bekend geweest is. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan daar ook direct licht over gekregen heeft. Want onze kanttekeningen wijzen ook op de onderwijzingen van de Heilige Geest. Zo kan de Heere soms een hele gewone wijze van doen en laten in ons dagelijks leven gebruiken en daar de Heilige Geest bij geven om daar onderwijs in te geven. Zo kan een moeder onderwijs krijgen in de manier waarop ze met haar baby omgaat. Zo kan een vader onderwijs krijgen op de manier waarop ze met zijn zoon omgaat. Of zoals u dat op uw werk hebt. Zo gebruikt hier de Heere deze manier van verbondssluiting. Abraham krijgt de opdracht. In vers 9 kunnen we dat lezen. Neem een driejarige vaas, dat is een jonge koe. En een driejarige geit. En een driejarige ram. Een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht die allen bij de Heere. En dan weet hij wat hij daarmee moet doen. Hij moet ze doormidden snijden. Stel je dat eens voor, jongens en meisjes. Kijk, Abraham die zoekt een plek, een geschikte plek. En hij snijdt die koe doormidden en hij legt de ene helft rechts en de andere links. Vervolgens die geit. En vervolgens het ram. Hij doodt de tortelduif en de jonge duif en die plaatst hij ook tegenover elkaar. En je kunt wel begrijpen, kinderen, wat er gebeurt als hij die dieren heeft doorgesneden. Dan vloeit het bloed eruit. En dan ontstaat er in het midden van die dieren een soort bloedweg. En Abraham begreep die manier van verbondsluiting, want als twee vrienden een verbond sloten, dan deden ze dat ook op die manier. En wat deden ze dan daarna? Dan liepen ze over die bloedweg heen, die twee vrienden. En dan spraken zij daar iets mee uit, iets heel belangrijks. Dan zeiden ze tegen elkaar, wij houden ons aan onze vriendschap, aan het verbond dat wij sluiten. En als één van ons dat verbreekt, dan moet er precies hetzelfde gebeuren als met die dieren. dan moet hij ook doormidden gesneden worden. Dan moet hij ook gedood worden. En dat begreep Abraham maar al te goed. Dat de Heere deze manier ging gebruiken om de vriendschap, laat ik het nu eens zo zeggen, want dat is ook Bijbels, tussen God en Abraham te bekrachtigen, te bevestigen. Dat zou dan concreet betekenen dat zowel Abraham als de Heere tussen de stukken door moest gaan lopen en dat ze op die manier die afspraak bekrachtigden. En kijk dan eens naar die twee partijen. De hoge heilige God. En Abraham als een nietig zondig mensenkind. En ik hoop dat je ook vanmorgen zo aan de tafel des Heeren zat. Dat je zegt, ik, nietig zondig mensenkind. En die hoge heilige God. Mag ik dan samen met hem aan de tafel des Heeren zitten. Abraham, die moet nu werkzaam gaan worden met het genadeverbond. Hij wordt daarin geoefend. Abraham moet nu gaan wachten op de komst van God. En daar zit hij. Misschien heeft hij wel een geschikte steen uitgezocht om daarop te zitten, jongens en meisjes. En hij let op de dieren, hij ziet het bloed, hij wacht. Hij wacht. Er gaat een uur voorbij. Er gaan uren voorbij. En het vlees begint te stinken en het bloed verspreidt haar geur. Kijk, en daar komen al vogels, roofvogels op af. En Abraham wordt actief. Want die vogels mogen zich niet te goed doen aan het aas van de dieren. En hij jaagt de vogels weg. En zo is Abraham de hele middag actief, want hij wacht op de Heere. De Heere moet eerst komen, die moet eerst door de stukken heen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Wij kunnen dat lezen in de tekst in vers 12. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan. We moeten goed lezen, er staat niet dat de zon ondergaat. Maar het begint langzamerhand schemerig te worden. Zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet, een schrik en een grote duisternis viel op hem. Let op die beide woorden die hier staan. Het is niet zo, jongens en meisjes, dat hij moe werd. Dat hij slaperig werd. En dat hij langzamerhand indutte. Nee, maar het overviel hem. Een diepe slaap Gods. En ook die duisternis die overviel hem. En in het grondwoord daar staat een woord. Dat betekent eigenlijk dat dat niet zomaar een duisternis is. Het gaat hier echt niet over de nacht die invalt. Want de zon was nog niet ondergegaan, dat kunnen we lezen in vers 17. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, ziet. Dus dat moest nog komen, die duisternis die hem overviel. Dat was ook een duisternis Gods. Een slaap Gods. Een duisternis Gods. Onze kanttekeningen zeggen terecht dat hier een woord staat waar veelal droefheid mee bedoeld wordt. Ellende en tegenspoed. Wij kunnen dat niet nadoen, wij kunnen dat ons niet inleven wat Abraham overvalt, maar we kunnen er wel van uitgaan dat het een bijzondere situatie is. Dat het een soort visionaire toestand is waarin Abraham terechtkomt. En dan krijgt hij een profetisch vergezicht te horen. Toen zeide de Heere tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen. En zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Dat is het eerste wat hij te horen krijgt. Als het gaat om de belofte van God, gaat God een hele vreemde weg met die belofte. Een vreemde weg met het verbond der genade. Abraham, je zult het land niet bezitten. 400 jaar lang zal je nageslacht rondzwerven. En dan zullen ze komen in een vreemd land en daar zullen ze als slaven dienen. Dat zegt hier de Heere tegen Abraham in dat gezicht. En dan vervolgens: doch ik zal het volk ook rechten het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met een grote haven. Dus daar komt een keer een eind aan en ik zal ze bevrijden. En u bent me al voor in mijn gedachten. Dat is natuurlijk de verdrukking in Egypte en de verlossing uit Egypte. En dan is er nog een reden waarom de Heere de vervulling uitstelt. En dat staat in vers 16. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet gekomen. Dus dat is ook een reden. De ene reden is dat de Heere een vreemde weg gaat in de heilshistorie van 400 jaar. 400 jaar lang komt de belofte van het genadeverbond in de smeltkroes. Van de verdrukking, van de beproeving. Komt het geloof ook in die belofte, in de smeltkroes van de verdrukking en de beproeving, 400 jaar lang. En dan vervolgens dat regeltje dat gaat over die Amorieten, dat zij de mate van de zonde nog niet volgezondigd hebben. Kijk eens naar mij, jongens en meisjes. Als hier nou een emmer zou staan op de rand van de kansel, en ik zou een kraan hebben en die zou ik aandoen. En het water stroomt die emmer in. En langzamerhand stijgt het water in die emmer. Net zolang totdat het water aan het randje komt en dat die over het randje heen gaat. Kijk, dat bedoelt God. De stroom van ongerechtigheden van de Amorieten is nog niet volgemaakt. Die emmer, met eerbied gesproken, is nog niet vol. Dat is de langmoedigheid van God over die volken. Dat is ook de langmoedigheid die hij betoont over onbekeerde zondaren. Heb je dat wel in de gaten, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid? Dat je bezig bent om die emmer van ongerechtigheden langzamerhand vol te laten maken. Want er komt een keer een moment dat God daar een eind aan maakt, hoor. Dat de mate van de ongerechtigheid van land en volk, van gezin, van persoon zo vol is dat de Heere zegt: en nu komt het oordeel. Nu komt er een eind aan die genadetijd. En dat mag Abraham zien. En Abraham ziet dat in een bepaalde houding. In een diepe slaap. In diepe duisternis. En we weten, en we hebben het net gehoord, wat dat woord duisternis betekent. Wat voor nut heeft dat voor Abraham? Is dat nou de bevestiging van het verbond? Is dat nou nabetrachting houden op het heilig avondmaal? Wat is dat ingewikkeld, dominee? Ik snap hier niks van. Wat voor troost ligt daar nou in voor Abraham? Wat heeft dat nou voor zin dat Abraham in zo'n toestand terechtkomt? Nou, als u tijd hebt, dan moet u de verklaring van Matthew Henry nog maar eens nalezen. Er staan kostelijke dingen overheen. Matthew Henry zegt onder andere dat de Heere als het ware Abraham dat doet inleven. Wat er met zijn nageslacht zal gaan gebeuren. Dat hij dat als het ware in het klein op dat moment meemaakt. Als hij in die duisternis verkeert. In die ellende, in die droefenis, in die druk. als je dat met menselijke krachten zou moeten volhouden, 400 jaar lang zuchten onder slavernij en druk. En je zou dan ondertussen nog vast moeten houden aan dat verbond van God. Je zou dan ondertussen moeten blijven geloven in de belofte dat God ooit nog eens een keertje dat nageslacht, dat land Kanaan zal geven. Wie zou dat kunnen volhouden? Als het gaat om de trouw aan dat verbond. Maar daar ging het toch over. Het gaat toch over twee vrienden die door de stukken heen moeten gaan om te bewijzen, ik en u, wij zullen ons houden aan dat verbond. En daar zit bloed tussen. En als Abraham in die toestand verkeert van diepe slaap en duisternis, dan gebeurt er opeens iets. We kunnen dat lezen in vers 17. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Opeens ziet Abraham een rokende oven. We weten allemaal wat een oven is. En dat ziet natuurlijk op die Egyptische verdrukking. Hij ziet opeens dat de God dat doet. Dat God zo zijn volk leidt. In die rokende oven van beproeving, van verdrukking. Maar hij ziet ook een vurige fakkel. En die vurige fakkel, dat herinnert aan het licht. Je zou vandaag kunnen zeggen het adventslicht, het licht van het woord van God. Dat God zich toch aan zijn woord zal houden. En daarom gebruikt God die twee dingen om tussen de stukken door te gaan. Die vurige oven is van God en die vurige fakkel is van God. En kijk, daar gaan die twee instrumenten tussen de stukken door. God gaat tussen de stukken door. En God zegt, Abraham, luister goed. Dat zal er met mij gebeuren. Als ik mij niet houd aan de belofte van het genadeverbond. Punt. Ja, maar dan moet Abraham er toch nog tussendoor. Hé, daar lezen we niets van. God zegt niet tegen Abraham, en nu jij. Nee. Dat hoeft Abraham niet. Dat kan Abraham niet. Hij heeft het in alle oprechtheid geprobeerd, jongens en meisjes, die middag. In alle oprechtheid heeft hij echt geprobeerd om de roofvogels te verjagen. Om dat vlees te bewaren. Hij heeft in alle oprechtheid laten zien dat hij graag dat verbond bevestigen wil met de Heere. Maar hij kan dat niet. Hij is in een diepe slaap terechtgekomen en in duisternis. Maar dat hoeft ook niet. En dat is de troost in dit visioen. Wat Abraham krijgt. Die vastigheid van het genadeverbond. Abraham, luister goed. Het is een eenzijdig verbond der genade, hoor. Vanuit dat eeuwige welbehagen van God. En dat ligt vast als op onwankele steunpilaren. En Abraham, dit is de historische lijn die ik ga volgen met mijn volk. En daar moet je lering uit trekken, Abraham. Dat wanneer de Heere een belofte gaat geven in het leven der genade, dat de Heere dan ook enigszins dezelfde weg gaat houden met zijn kind. Dat is Gods vreemde weg. Gods vreemde weg. Wat is dat voor een weg, zegt iemand. Nu, dat is een weg die begint bij de roeping. Dat je een belofte ontvangt. En dat de Heere de eerste liefde in je hart uitstort. En dan kun je wel huppelen van zielenvreugd. Als de Heere overgekomen is in je leven. Nadat hij je ontdekt had aan je verloren staat. En dat hij tot je ziel sprak. En dat je de woorden Gods ontving. En dat je als het ware wel kon springen van zielenvreugd. Omdat de Heere gesproken had in je leven. En dat je daar houvast aan kreeg. Zoals Abraham dat in de roeping ontwijfelbaar heeft meegemaakt in zijn leven. Want denk erom, hij werd er niet toe gedwongen hoor, om Ur der Chaldeeën te verlaten. Maar dat heeft hij echt gewillig gedaan door de trekkende liefde des vaders. Ik zou bijna zeggen dat heeft hij huppelende gedaan. Omdat hij de levende God ontmoet had. En niets en niemand kon hem van die keuze afbrengen. En zo is het wanneer de Heere een zondaar in de eerste liefde brengt. Dan kan niets en niemand hem van die keuze afbrengen. En dan denkt hij dat hij zo naar de hemel zal gaan. Maar dan gaat de Heere dat verbond der genade uitwerken, verdiepen. Dan gaat hij laten zien dat nou de grond dat God gekomen is om een verbond te gaan sluiten, niet ligt in mijn keuze. Niet ligt in mijn vertrekken uit Ur der Chaldeeën. Niet ligt in mijn gewilligheid. Niet ligt in mijn breken met de zonde. Niet ligt in het feit dat ik tegen Lot zeg, ga jij maar naar Sodom en Gomorra. Dat vind ik prima dat je dat dal kiest. Dat het daar niet in ligt. Dat het ook niet ligt in het feit dat ik door het geloof zo'n strijd kan aanbinden met een klein legertje tegen een grote meerderheid. Dat ik een grote overwinning heb gehaald. Nee. Is dat dan niet van God geweest? Jazeker. Dat is van God geweest. Dat kun je vertellen. Maar dat God dan daarna, om zijn volk te oefenen, in de onwankelbare trouw des Heeren, zijn volk werpt in de smeltkroes van de beproeving. In de smeltkroes van de diepere ontdekking aan zichzelf. Dat er een tijd in zijn leven komt, dat hij in al zijn hevigheid zichzelf weer helemaal terug gaat krijgen. En dat al het andere op de achtergrond komt. En dat de duivel ruimte gaat krijgen om de ziel te bestrijden en alles in twijfel te trekken. En het ongeloof weer gaat voeden en de twijfel weer gaat voeden. En zijn bestaan terug gaat krijgen in die beproeving, in die smeltkroes. Zoals het volk Israël dat beleefd heeft in Egypte, gemeente. En waarom doet de Heere dat dan? Waarom 400 jaar lang wachten op de vervulling van de belofte? Opdat het Abrahams geslacht en allen die gelijk als Abraham mogen geloven in de belofte gaan ontdekken wat nu eigenlijk de diepste grond is waarom God een verbond sluit met je. Dat die grond nooit ligt in de werkzaamheden van het geloof. Dat ik die middag alle roofvogels kan wegjagen. Dat ik in de week van voorbereiding zo'n kostelijke voorbereidingsweek had. Dat ik zoveel werkzaamheden had. Wat doet de Heere vaak dikwijls het tegendeel. In het leven van zijn kinderen. Dat zij het zwaar gaan krijgen. Wanneer ze verder op de weg zijn. Wanneer ze dieper ontdekt worden aan zichzelf. Wanneer God dat recht van God meer en meer in hun leven gaat laten zien. En dat ze van alles afgebracht worden. En dat zij dieper ontdekt worden aan zichzelf in die smeltkroes. En weer opnieuw die smeltkroes in. dat zij zichzelf ten eenenmale kwijtraken en door alles heen zakken, ook door hun bekering, ook door hun roeping, niet om dat weg te werpen, echt waar gemeente, maar om te laten zien dat het een eenzijdig verbond der genade is. En dat die eenzijdige liefde vooral uitkomt in de zending van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus geliefde. In de openbaring van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvan toch gezegd wordt dat niemand van de volkeren was bij hem. En wat hebben de discipelen dat ook in hun leven tot een schaamte moeten belijden, dat ze hem allemaal verlaten hebben en dat niemand met hem meeging. Wat hebben ze tot een schande moeten belijden, dat het waar is wat Gods woord zegt en ik heb de pers alleen getreden. Als dan de Heere met een rokende oven en een vurige fakkel tussen die stukken doorgaat, dan laat hij Abraham zien: Abraham, ik ben zo getrouw als sterk en ik zal mijn werk voor u volenden, Abraham. Zodat wij gaan leren in ons leven dat wij geen grond in onszelf hebben. Echt waar niet. Dat is het ware arme volk van God gemeente. Ik zal mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Arm praten, dat is nog niet zo moeilijk, o gemeente. Maar arm zijn, dan gaat de hand op de mond. En dan snap je God niet. Denk je dat Abraham direct dat door heeft gehad? Wat God daar nou voor een bedoeling mee heeft gehad, die 400 jaar? En zo is het ook wanneer de Heere die vreemde weg gaat. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Ook dit ganse land, Heere. Heere, wat hebben we hiermee voor? Ik snap hier niks van. Maar het gaat om de eer van God. Want als je dan ziet om de heilsgeschiedenis gemeente, hoe de eer van God toch opkomt als hij dan zegt, en dan zal er een tijd komen en dan zal ik dat volk der Egyptenaren rechten en dan zal ik dat volk verlossen. Dat hij door een krachtige arm op grond van dat bloed dat volk uitleidt. Nou, wij weten allemaal wat een grote scheiding maakt wanneer ze verlost worden uit Egypte. Dat de Heere dan zegt, daar waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. Dat is dat bloed des verbonds, geliefden. En daar gaat het om. Dat Abraham dat gaat zien. Zal hij dat toen gezien hebben? Zal hij dat helemaal door hebben gehad? Dat weet ik niet. Maar je ziet altijd wel daarin dat de Heere dan vervolgens zo heel persoonlijk met iemand omgaat. En dat zien we in onze derde gedachte wanneer we stilstaan bij de zegen van dat verbond. Zo heel persoonlijk, want we hebben twee teksten overgeslagen. Misschien is het u het opgevallen in onze tekst. En dat is vers 15 allereerst. In vers 15 staat, en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. Dat is de eerste tekst. En de tweede tekst, dat is vers 18. En ten dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Abraham, hij heeft dat visioen gezien en hij wordt wakker. Abraham in dat visioen heeft een woord gekregen voor hem persoonlijk. Dat lezen we in vers 15. En in vers 15, dat kunnen we gerust zeggen, gemeente, ontvangt Abraham de bevestiging waar hij om gevraagd had. In vers 8. Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk zal bezitten? En ook in vers 18. Dan gaat de Heere hem persoonlijk aanspreken. Dan gaat de Heere hem de persoonlijke zekerheid van het heil geven. Dan gaat de Heere hem apart nemen. Het is zo'n persoonlijke zaak. Gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. In goede welstand. Dat betekent dat Abraham hier de belofte krijgt van de eeuwige rust. En dat Abrahams leven gestempeld zal worden door de vrezen des Heeren. Goede ouderdom. Een goed leven zal hij krijgen. O zeker, dat weten we wat er daarna allemaal gebeurt, ook wel met beproevingen. Maar toch zal zijn leven gestempeld worden door de godsvrucht. Door de oprechtheid. De Heere wekt hem daartoe op. Telkens weer opnieuw. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht, Abraham. Abraham, geef je maar over aan mijn leiding. Echt, Abraham, ik zal voor je zorgen. Je zult met vrede tot je vaderen gaan. Je zult met vrede sterven. Ik zal voor je zorgen, Abraham. Ik zal ervoor zorgen dat je straks zult ingaan in het hemelse Kanaan. Ik, wie is dat? Dat is de drie-enige God. Ik las een prachtig stukje uit de levensbeschrijving van Mary Winslow. En dat wil ik u voorlezen. Als een illustratie van wat er bedoeld wordt. Zij schrijft dan in haar boek. Het is een alledaagse reis die we iedere dag meemaken. Iedere stap op de weg is belangrijk. En vol van het grootste gewicht. God de Vader ziet iedere bevende stap die we nemen. God de Zoon mengt zich teder en genadig in al onze moeilijkheden, in al onze tegenslagen en in al onze worstelingen. En God de Heilige Geest onderwijst ons en leidt ons voort, waarbij Hij ons troostwoorden influistert en een nieuw leven en nieuwe kracht in onze ziel geeft door ons voortdurend naar de springader van het levende water te leiden. Zo, geliefde, is de drie-enige Jehovah bezig ten behoeve van ons, terwijl wij voortreizen naar onze eeuwige erfenis. Mary Winslow mag dus leven uit een drie-enig God. Ik hoop het nog wel over te nemen in het kerkblad. Dan kunt u het nog eens rustig lezen en in laten werken. Dat is het leven dat Abraham ook hier meekrijgt. De drie-enige verbonds Jehovah, die zal met hem zijn. Abraham, ik zal je vader zijn. En het zal je aan niets ontbreken, Abraham. Ik zal mijn vaderlijke goedheid in je leven betonen, door je telkens te beschermen, door je telkens onder mijn hoede te nemen. Abraham, ik zal je verlosser zijn, de sprake van de Zoon van God. Dat is nabetrachting, dat de Heere dat tegen me zegt. Ik zal je verlosser zijn, keer op keer. Abraham, ik zal je genadig zijn in al je tegenslagen, in al je aanvechtingen, in al je moeilijkheden, in al je worstelingen. Zal ik je niet begeven en ik zal je niet verlaten. En de Heilige Geest die fluistert Abraham in en het Abrahams volk in, de troostwoorden uit het woord des Heeren, telkens weer opnieuw wanneer dat nodig is. En hij leidt ze in de woestijn van dit leven naar de springader des levens. Om hoe langer hoe meer, wat Guido de Bray zo prachtig zegt in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, een inwendig bewijs te krijgen van het bestaan van de drie-enige God. We geloven dat God een drie-enige God is. Maar dat Gods kind dat gaat beleven. Dat ze hoe langer hoe meer onderscheid gaan krijgen. De plaats van de Vader. De plaats van de Middelaar. De plaats van de Heilige Geest. De drie-enige God. die zijn volk zal leiden naar zijn raad. En zijn volk zal opnemen in eeuwige heerlijkheid. En dan tenslotte vers 18. In vers 18 wordt Abraham verzekerd van de overwinning. Want er staat in vers 18, tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Toch gegeven? Ja, in de belofte. Ontvangt hij het. En wanneer het geloof in de beoefening is, gemeente, dan is het een bezit. Niet alsof het een bezit is, maar dan is het een bezit. Dan is het een werkelijkheid. Niet dat stukje grond natuurlijk. Niet dat aardse Kanaan, maar de hemel. Dan is de hemel hier. Dan is de hemel dichtbij. Dan is de hemel dichtbij. Dat hemelse Kanaan, geliefden. Eenmaal zullen al Gods kinderen daaraan de eeuwige verbondsdis zitten. En een ongestoorde gemeenschap genieten. En dan zal God alles zijn in alles. Van de week zei ik het nog tegen een kattegezant, toen moest ik die uitdrukking uitleggen. Ik heb het net in mijn gebed ook aangehaald. Toen zei ik tegen die kattegezant, als jij nou in de hemel komt, en ik mag er dan ook zijn door genade, hoor, dat zal een groot wonder zijn. Dan zal ik aan jou vragen, wie is God voor je? En dan zeg je, alles. En als jij dan aan mij vraagt, wie is God voor u? Dan zeg ik ook alles. Dan kan er niets meer bij, gemeente. Dan is vol, vol, vol van God. Amen. gebed. Ja, Heere, die kerk die komt thuis. Dat is zeker. Al gaat het door de storm heen. Maar dat schip dat zal toch niet omkomen. Omdat gij het stuur vasthoudt. En omdat gij handelt naar uw eeuwig verbond. Dat van geen wankelen weet. O Heere, geef toch uit genade. Dat we daar in delen mogen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Bevestig dat ook in het leven van degene die u lief hebben. Heere, heb ook moeder dank voor uw goedheid. Neem al onze ongerechtigheden van ons. Werp ze in de zee van eeuwige vergetelheid. Werp ze in de zee van bloed. Van dat oneindige heerlijke bloed der verzoening. En aanvaard onze dank uit genade. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.